Welkom bij aflevering 35.
36! Wacht, nu. Opnieuw. Ik heb dit 1 seconde geleden gezegd. Het is aflevering 36, Silke.
Welkom bij aflevering 36 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en we hebben er zin in.
Ja.
Oké, hier eindigt het dan. Ça va, het was plezant. 35 afleveringen, we hebben het gehad.
Nee, leuk. Ik heb er wel zin in, hoor, ja, natuurlijk.
Het is een maandag. Het was een moeilijke maandag voor ons alle twee.
Ja.
Ja, een dag gewoon.
Maar ik vind het ook wel weer fijn dat we dit nu kunnen doen, zodat we een beetje afleiding hebben van alles.
Ideale ontspanning.
Ja.
We hebben ook net iets superleuk gedaan. Daar hebben ons 2 meisjes gecontacteerd van de Universiteit of Hogeschool van Tilburg, Nederland, voor een gesprekje. Ze studeren bij de journalistiek en ze moeten 2 uur per week zich verdiepen.
2 dagen.
Of 2 dagen. Oh, zelfs 2 dagen. Zalig. Ja. Verdiepen in de dingen die ze interessant vinden, die betrekking hebben op hun studie. En ze luisteren beide graag naar podcasts. Dus
En naar ons.
Yay. Dus we hadden ze even met ons bellen.
Ja, was leuk.
Ja, was gezellig. Dat is leuk. Het is altijd fijn om zo eens mensen een gezicht te plakken op de mensen die luisteren naar ons.
Ja. En ik zou zeggen dat we... Ik weet niet of we nog iets anders nieuwtjes hebben.
Ik heb nog 2 nieuwtjes.
Ah, oké. Excuse.
Ik ben nog eens herkend, maar ik denk dat ik u dat wel heb gestuurd. Weer door iemand van een ander bedrijf dat ook in het gebouw
werkt. Nee, dat heb ik niet gezegd.
Er is een nieuwe stagiair begonnen. Bij een ander bedrijf dat dus in hetzelfde gebouw werkt als ons. En die had mij ook herkend. Hey, hallo.
Sorry,
en het was weer super awkward, want het was tijdens de lunch, waar iedereen zo ook bij in zit.
Ja, ja, ja.
En zo, zeg, Laura! En dan was ik zo, oh ja, hallo.
Maar vooral awkward voor u dan, omdat je niet weet hoe je erop moet reageren.
Ja, ik vind het zo moeilijk om daarop te reageren.
Ja, want ook, we doen het dan goed, maar ik vind het dan ook zo moeilijk, zo om toe te geven dat het goed gaat.
Ja.
Zo, omdat... Je wilt dat ook niet van de daken per se schreeuwen of zo. Of je wilt niet zo arrogant overkomen om te zeggen dat het goed gaat.
Ja.
Maar het is wel zo.
Ja.
Dus ik vind van mezelf dat ik dat ook zelf wel mag erkennen. Maar als er dan daadwerkelijk mensen daarover tegen u beginnen te spreken of zo, is dat van, ja, maar het is oké, hoor.
En dan heb ik nog een rechtzetting. Een rechtzetting van mijn moeder, die... Na 2 jaar beginnen luisteren is naar onze podcast. En omdat ik er altijd vanuit ging dat ze niet luisterde en die dan al in een aantal afleveringen heb gezegd, mijn mama luistert toch niet, dus ik kan zeggen wat ik wil. Dus ze wou graag recht van antwoord. Ik heb het kunnen bedwingen tot te zeggen dat ik mij ging excuseren in de podcast, wat ik dus nu doe. Sorry, mama. Ja, ik weet het niet, dat ik soms zo dingen zeg, ja, onze moeder die weet niet
hoe dat... in het algemeen.
Ja, ik had blijkbaar gezegd, nee... Nu weet ik het weer, dat mijn mama geen screenshots kan nemen en niet zo goed met technologie overweg kan. En ze heeft nu gezegd van, ik luister uw podcast via Bluetooth in mijn auto, dus ik wil graag recht van antwoord en rechtzetting. Sorry mama, ik zal het nooit
ze liked
doen.
Ook heel veel.
Ja, ik zeg het, is echt aan een inhaalbeweging.
Dat is keigoed.
Begonnen. En is dat dan een opmerkelijk feit over de Dutroux-zaak dat ik niet wist. Blijkbaar Michel Martin. Haar moeder is gestorven toen Michel Martin in de gevangenis zat.
Ja.
En dan heeft Michel Martin de erfenis van haar moeder geweigerd, zodat zij die niet ontving, maar haar kinderen.
Ja.
Zodat zij met het geld van de erfenis van haar moeder de slachtoffers niet heeft moeten uitbetalen.
Oeh.
Dat is dubbel. Ik heb het ook niet gecheckt, dus ik weet niet of mijn mama het uit de dag allemaal heeft. Dan gaat ze weer kwaad zijn. Of dat het effectief zo is, maar dat vond ik natuurlijk wel echt weer iets foos om te horen.
Ja, inderdaad. Ja, dat is... Ja. Je verwacht ook bijna niet anders dat ze dat zou weigeren.
Nee, inderdaad.
Zo, ik heb trouwens ook nog iets over de Dyatlovpas-zaak. Daar hebben mensen ons gestuurd, want bij ons was de vraag van... die slapen daar in hun ondergoed en zo. Raar. Maar blijkbaar wordt dus effectief aangemoedigd om zo te slapen in koude omstandigheden. Okay. Ze hebben dat ook weer rechtgezet.
Ja, en afgelopen vrijdag... Vrijdag is het verdict gevallen in de assisezaak van het euthanasieproces. En de volksjury heeft alle dokters over de hele lijn vrijgesproken.
Goed.
Goed, ja. Ik weet dat we er niet echt... We zijn geen experts, dus onze opinie telt niet echt, zo gezegd. Maar ik denk dat we alle twee wel heel tevreden zijn.
Ja, maar als ik ook zo rondhoor bij mensen... Gewoon, collega's en familie en vrienden en zo, mm-hmm. die zeggen allemaal van, het is goed dat die mensen zijn vrijgesproken. Oké, die dokter heeft misschien administratieve fouten gemaakt, maar die heeft geen... Het is geen assisezaak waardig.
Nee.
Dus daarmee vind ik dat er een goede beslissing is gemaakt door de volksjury.
Ja. Jee, volksjury.
Jee. Mogen we dan nu beginnen?
Ja, sorry. Silke, nu kunnen we beginnen aan de zaak van vandaag, aflevering 36.
En die gaat over...
Bernard Westpaal.
En voor veel mensen misschien geen belletje doet rinkelen. Zeker niet in Nederland, I assume. Maar als een Belgische politicus. En die is in 2013 was die de verdachte in de dood van zijn vrouw.
Klopt. Ik heb even een kleine background van wie hij is.
Ja, dat is goed.
Dus hij is geboren op 25 september 1958 in Borgworm.
In Luik is dat zeker.
Ja. Dus hij is een politicus bij de partij Ecolo, dus dat zijn de Groenen.
De Waal.
De Waalse groene partij. En hij heeft dan later zelf een tweede partij opgericht, Mouvement de Gauche. Hij is eigenlijk in 1980 een van de... oprichters van de partij Ecolo. Hij heeft dan allemaal is omhoog geklommen binnen de partij en hij heeft dan eigenlijk van 1999 tot 2014 in het Waals parlement en het parlement van de Franse gemeenschap gezeteld. Inderdaad, hij is van de regio Luik, dus hij is ook heel nauw betrokken bij de Luikse politiek. En in 2012 heeft hij dan de Groene Partij, dus Ecolo, verlaten om dan zelf een linkse beweging, Mouvement de Gauche, op te richten.
Ik heb daarover gelezen dat dat een nieuwe democratische, radicale, ecologische, seculiere en burgerlijke linkse beweging is.
Ja, klopt. Hij wou dus eigenlijk inderdaad meer inzetten op de burgerparticipatie.
Ja.
En dan heb ik eigenlijk een kort stukje over hoe dat hij zijn vrouw heeft leren kennen.
Ah ja, doe maar, dat heb ik niet.
Ja. Het is zo'n beetje in essayvorm geschreven. Dus hij is ervoor al getrouwd en hij heeft ook al kinderen uit een ander huwelijk. Maar de 50 voorbij had hij de liefde gevonden bij het voortduwen van een winkelkaartje in de GB in Lavaux. Hij had dus mevrouw Véronique Piroton enkele jaren daarvoor al vluchtig ontmoet, want zij is journaliste geweest bij RTC Liège. En slechts 3 à 4 maanden na hun ontmoeting in de GB zijn ze getrouwd en hij is onmiddellijk bij haar gaan inwonen.
Snel, dat wist ik niet.
En kort over Véronique. Véronique Piroton was een alleenstaande moeder op het moment dat ze elkaar hebben leren kennen. Ze had een zoon en die is echt dit is een roman, hè. Ze heeft haar zoon, die is verwekt op een vakantie naar Griekenland door een professor orthodoxe religie. Die professor orthodoxe religie in Griekenland heeft die zoon, Victor, amper gezien. En de kleine Victor zou Bernard Westpaal als zijn wettelijke papa aanzien. En Westpaal heeft dus nog een zoon en een dochter uit vorige relaties.
Ja. Wat ik nog heb, is dat Véronique ook nog bij de RTBF heeft gewerkt als journaliste. Maar dat ze daarna eigenlijk gestopt is met het, met journalistiek. En dat ze als communicatieverantwoordelijke in een ziekenhuis is gaan werken. En ze hebben, Bernard en Véronique hebben elkaar een jaar voordat de feiten gebeurd zijn, het ja-woord gegeven aan elkaar. Ja. Dus die 3 maanden nadat ze elkaar ontmoet hebben... En dan, Véronique zou ook al verschillende zelfmoordpogingen achter de rug hebben gehad.
Ja, Véronique heeft eigenlijk niet zo'n fijn verleden gehad. Zij zou als kind misbruikt geweest zijn door een godsdienstleerkracht. En Bernard heeft haar ook aangemoedigd om dat voor het gerecht te trekken, om de kerk aan te klagen. Maar dat is dan wat fout gelopen. Omdat die mens geen geestelijke was, hebben die haar niet kunnen helpen. Maar er wordt gezegd over beide, zowel Véronique als Bernard, dat ze wel getekend waren in het leven en dat ze alle twee best wel veel dronken.
Ja. Dat is het minste wat erover gezegd worden. Ik zal gewoon over de feiten.
De feiten, ja, tuurlijk.
Ja, okay. Dus het is eind oktober 2013 en Veronique heeft zoiets van, oh, ik moet een beetje gaan uitwaaien.
Ja.
Ik ga naar Oostende, de prachtige kuststad.
Stad aan zee.
Stad aan zee. Koningin der Badsteden. Voilà. Ik wil het toch even gezegd hebben.
Ja. Kijk, een kleine disclaimer. Silke en ik zijn alle twee grote fan van Oostende.
Ja, en dat wordt een beetje... Dat wordt niet... Dat is niet populair, hè, nee, Oostende. Nee. Maar ik heb daar echt mijn jeugd doorgebracht op vakanties en zo. Maar bon, Veronique vindt dat dus ook.
Ja.
En ze wil eigenlijk gaan schrijven aan haar debuutroman.
Ja, ze is bezig aan haar roman.
Inderdaad. En ze huurt een kamer in het Hotel Mondo. En dan, blijkbaar, op 30 oktober reist Bernard haar na. Dat deed hij wel vaker, omdat hij volgens hem... dat zegt hij, ik maakte mij wel wat zorgen. Heel positief. Ja, inderdaad, positieve ingesteldheid. Maar bon, dus de feiten... dit is echt basic, de feiten. Donderdag, middag gaan ze op restaurant, ze gaan een beetje wandelen op de zeedijk. Mm-hmm. En dan die avond, die donderdagavond, bestelt Veronique 2 amaretto's aan de bar. En Bernard neemt een cognac met koffie. Mm-hmm. En ze hebben een gezellige avond eigenlijk, lijkt het.
Getuigen die hen zowel op restaurants op de dijk als in de hotelbar hebben gezien, zien niet echt problemen.
Nee, en later blijkt ook uit de bewakingscamera's dat het wel echt lijkt alsof ze verliefd zijn. Zo zou Veronique zelfs meerdere keer haar hoofd op zijn schouder gelegd hebben. Dus eigenlijk lijkt
geen
alles wel...
Geen aan de lucht,
nee, inderdaad, alles blijkt oké. En daarna registreert de camera hoe Veronique beschonken is, maar naar de kamer gaat. Met Bernard en ze leunen zo wat tegen elkaar.
Ja, dus, we gaan er geen doekjes om winden. Hè. Die zijn dronken en die moeten elkaar een beetje recht houden.
Ja, het is dat. Puur uit genegenheid.
Nee. Dus die is echt wel... Ze zijn in beschonken toestand.
Ja. En volgens de feiten hoe dat ik ze nu opsom, zijn eigenlijk de eerste verklaringen van Bernard hoe dat het gebeurd zou zijn. Hè. Dus hij zegt dat hij dan een dutje is gaan doen en dat Veronique ondertussen naar de badkamer ging om in bad te gaan. Plots... Dus staat Bernard aan de hotelreceptie.
Ja, hij is helemaal in paniek. Ja. Hij spreekt de mensen van de receptie aan en hij zegt... mijn vrouw heeft zelfmoord proberen te plegen, dat zegt hij onmiddellijk.
Ja.
En ik krijg haar niet wakker.
Ik heb al geprobeerd haar te reanimeren.
Ja, jullie moeten de hulpdiensten bellen.
Ja, en hij zegt dus eigenlijk dat de hulpdiensten komen aan, maar die kunnen niks meer doen. Mm-hmm. Die hebben haar ook nog geprobeerd te reanimeren, maar heeft geen zin. En de eerste verklaring van Bernard zegt dat hij dus lag te slapen toen zijn vrouw uit het leven is gestapt. Maar meteen al bij de speurders hebben die zoiets van... Ja, hier klopt toch iets niet. Er moet iets mis zijn. En er zijn ook verschillende hotelgasten die toen tijdens de ondervraging van de politie al gezegd hebben... Ja, we hebben toch wel wat strubbelingen gehoord, kort voor de feiten. En daarop wordt dus Bernard aangehouden. Hij heeft ook wel meteen gezegd dat er wel nog ruzie is geweest. Mm-hmm. En dat het tot een kort handgemeen zou zijn gekomen. Mm-hmm. Maar dat Veronique dus eigenlijk die zelfmoord zou gepleegd hebben... Na die ruzie.
Ja. Belangrijk om te vermelden, op het moment van de feiten, zoals ik daar straks heb gezegd, is Bernard Westpaal nog Waals parlementslid.
Ja.
Wanneer hij wordt meegepakt voor verhoor, wordt natuurlijk politiek België op de hoogte gebracht. Ja. Dus het Waals parlement wordt op de hoogte gebracht dat hij is aangehouden. En zij beslissen om niet tussen beiden te komen. Er bestaat in België zoiets als parlementaire onschendbaarheid. En dat betekent, dat staat in de wet, dat behalve als je op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf, dat je als parlementariër niet kan worden gearresteerd.
Ja, inderdaad. En ook op dat moment ziet de raadkamer er eigenlijk geen gaten in om Bernard toch aangehouden te laten.
Mm-hmm.
Want ze vinden dus eigenlijk dat hij op heterdaad betrapt is.
Mm-hmm.
En dat hij dus gearresteerd kan worden. En op het moment van de aanhouding was er ook nog geen enkel element dat erop wees dat er echt geweld... of dat hij er iets mee te maken zou hebben. Dat was nog geen enkel element. Ze hadden wel een vermoeden, mm-hmm. maar er was nog niet echt een bewijs.
Nee.
De autopsie in mijn hoofd, of in de artikels die ik heb gelezen van het nieuwsblad, die komen meerdere keren aan bod. En ik heb een eerste autopsie.
Ja.
Dat zijn de eerste feiten, de eerste elementen die daaruit voortkomen. Is de doodsoorzaak moet nog achterhaald worden. Maar het parket geeft wel mee dat bij de autopsie zowel inwendige als uitwendige verwondingen zijn vastgesteld. Mm-hmm. En dat de resultaten van het toxicologisch onderzoek niet wijzen in de richting van zelfdoding. Wel in tegendeel, staat er in het document.
Ja.
Dus dat spreekt al niet... dat is al niet goed voor onze Bernard.
Nee, inderdaad. En inderdaad, zoals je daar straks al zei, er zijn andere hotelgasten die, die melding maken van wel wat tumult op de kamer. En op het moment dat... Dat Bernard naar de receptie gaat, staat er ongetwijfeld 1000 man op de hotelgang. En zij merken ook op dat hij schrammen heeft en verwondingen heeft aan zijn armen.
Ja, klopt. Nu, de eerste reactie van de familie van Veronique is eigenlijk... Die zeggen van dat ze geen haatgevoelens tegenover Bernard hebben. En als ze zouden tussenkomen in de zaak, als er een zaak van zou komen, is dat omdat ze zouden willen begrijpen wat er echt is gebeurd. Dus op dat moment... denk ik dat ze nog wel geloven in Bernard zijn onschuld.
Ja, ja.
Maar dan komen er nieuwe elementen aan het licht.
Ja, want dus de avond toen hij nu... Ik denk dat wat we nu hebben gezegd, dat een soort van eerste ondervraging is geweest van Bernard. Maar hij blijft dus wel aangehouden. Dus dat betekent ook dat hij niet naar huis is gegaan. Hè. Hij is eigenlijk onmiddellijk... Hij heeft de nacht in de gevangenis doorgebracht. En uiteraard wordt hij dan de volgende dag een tweede keer verhoord. En dat is natuurlijk een iets grondiger verhoor eigenlijk, hè.
Ja, nu, wat ook blijkt... dat is eigenlijk een week na de feiten, blijkt dat eigenlijk Veronique vlak voor haar dood nog contact heeft gehad met haar ex-partner, minnaar.
Ja, het blijkt eigenlijk dat de dag toch niet zo verlopen is zoals dat Bernard het zei.
Nee, inderdaad.
Want inderdaad, ze zijn dus iets gaan eten. Maar op de hotelkamer, waar ze dus beide aanwezig waren, gaat de telefoon van de kamer van het hotel een eerste keer.
En ze denken in eerste instantie dat het gaat om een werkgerelateerd telefoontje. De minnaar van Piroton heeft daarna eigenlijk verklaard aan de politie dat hij eigenlijk... toch gebeld heeft.
Ja.
Uiteindelijk heeft Veronique dan toch opgenomen na al die telefoons. En in eerste instantie deed ze alsof ze haar 14-jarige zoon aan de lijn had. Ja, ook
dus
al...
ze houdt wel iets achter, hè?
Ja, inderdaad. Maar die minnaar speelt ook wel een grote rol in die avond, wat er daar precies gebeurd is. Want uit het gsm-verkeer, uit het onderzoek daarvan, blijkt ook dat Bernard nog een sms gestuurd heeft naar die minnaar met de tekst Regarde tu vas voir. Van kijk uit, je gaat het nog wel zien. Wat precies. Het sms'je zou eigenlijk verstuurd zijn op het ogenblik dat de sfeer tussen Bernard en Veronique al niet zo goed was. Toen ze in de kamer waren van Hotel Mondo. En Bernard legt eigenlijk uit van...
Ja, in een tweede verklaring legt hij uit van...
Wat het die sms betekende.
Ja, wat die sms betekende. En ook legt hij ook iets duidelijker uit van... we waren heel gelukkig en verliefd. Maar op het moment dat we in die kamer komen, is de sfeer omgeslagen. En de aanleiding van die omslag van de sfeer was eigenlijk... waar die telefoontjes ook een beetje. Hè? Dus er is op de kamertelefoon gebeld, een eerste keer. En dan doet Veronique alsof het haar zoon is. Maar er wordt een tweede keer direct daarna gebeld. En Bernard neemt de telefoon op. En hij hoort de stem van die minnaar, waar dat hij weet van heeft. Hij verklaart achteraf zelf van... het is niet de eerste keer dat die persoon toenadering zocht, of waar ik weet van had. Maar Veronique heeft mij altijd gezegd dat hij een stalker was. Ik was niet op de hoogte dat hij een minnaar was. Dus ik dacht, hoe kan dat nu dat die stalker zelfs weet in welke kamer mijn vrouw slaapt?
En Veronique had daadwerkelijk klacht ook ingediend tegen haar ex-partner wegens stalking. En Bernard zegt, ik was ook effectief erbij toen ze dat gedaan heeft. En hij wou gewoon duidelijk maken met die sms volgens hem van... Laat ons gewoon gerust.
Hij verklaart toch dat hij ervan uitging dat dit nog altijd een stalker was en geen minnaar.
Ja, en... maar ondertussen, wat Bernard dan volgens hem niet wist... is dat Veronique die klacht ondertussen terug had ingetrokken.
Ja, inderdaad.
En dat Veronique eigenlijk het plan had om Bernard... te verlaten. Dus daar hebben we een motief.
Ja, want de familie van Veronique had inderdaad in eerste instantie aangegeven dat ze wouden meewerken en alle vertrouwen hadden dat wat Bernard zei de waarheid was. Maar eigenlijk enkele dagen later begint de familie van Veronique te spreken. Haar zus bijvoorbeeld zou gezegd hebben dat Veronique aan haar regelmatig al had gezegd dat Bernard heel jaloers was, dat ze zich gevangen voelt in haar huwelijk. En dat ze eigenlijk al had uitgesproken tegen de familie dat ze wou scheiden van Bernard.
Ja.
De neef van Veronique heeft in het RTL-TVI-journaal dat zelf zo gezegd, dus op tv gezegd, van ja, Veronique heeft aangegeven dat ze zou willen scheiden. En hij zegt van, het is echt geen idyllisch koppel. Veronique voelde zich echt gevangen en bedreigd. Ja. En dit huwelijk ging niet stand houden.
Ja, en dat is dan ook nog eens bewezen aan een brief die ze gevonden hebben tijdens huiszoeking. Ja. En daarin, in die brief, heeft Veronique dus ook daadwerkelijk geschreven dat ze naar de zee vertrok om afstand te nemen en dat ze een echtscheidingsprocedure zou opstarten bij haar terugkeer.
Ja.
Dus dat zijn heel veel elementen die kunnen wijzen op een motief.
Ja. Ja, en Bernard zegt zelf, of geeft zelf aan dat hij er geen weet van had, dat hij niet van plan was om te scheiden van Veronique.
Mm-hmm.
Maar ik heb in een krantartikel gelezen dat Bernard enkele dagen voordat Veronique naar de zee vertrok, dus voor de feiten, naar het IMO-kantoor heeft gebeld, waar ze eigenlijk van plan waren om een appartement bij te kopen, om te zeggen van de verkoop gaat niet doorgaan.
Ah, oké. Okay. Dus dan had hij misschien toch al ergens een licht vermoeden.
Er kunnen duizend redenen zijn waarom een verkoop van een appartement niet doorgaat, maar nee,
het is toeval.
Ja, het is toch weer iets toevallig. Ja,
ja, inderdaad. En ja, weet je, ik ben heel chronologisch te werk gegaan. Nu komt er, bij mij in mijn research, komt er dan weer naar boven dat ze nog steeds bezig zijn over die parlementaire onschendbaarheid. Ja. Het blijkt weer dat het nog steeds niet onwettig is. Dus Bernard blijft eigenlijk nog steeds aangehouden.
Ja.
Maar hij blijft wel zijn onschuld uitroepen.
Ja, hij blijft zijn onschuld uitroepen en eigenlijk, dus je kunt worden aangehouden en zolang dat er, want er was dus op dat moment nog altijd geen doodsoorzaak en geen, het onderzoek was nog altijd lopende. Dus de onderzoeksrechter moest, Bernard moest voor de onderzoeksrechter verschijnen om de aanhouding te stoppen of te verlengen. Ja. En op 5 november wordt die verlengd en de advocaten van Bernard, die hebben zoiets van, waarom wordt dit verlengd? Er is geen doodsoorzaak.
Ja.
Onze cliënt heeft geen bewijs of heeft geen bekentenis.
Nee.
Er is geen reden om hem aan te houden. Maar zijn aanhouding wordt door het Brugse parket alsnog verlengd.
Ja.
En zou ik ook graag even deze moment willen aangrijpen. Aangezien dat de moord in Oostende is gebeurd, wordt dit dus door het Brugse parket dus Brugge, Vlaanderen,
behandeld.
En ja, hij is afkomstig uit Luik, Franstalig, en in Brugge spreken ze Nederlands. En dat is al recipe for Belgium disaster.
Love it.
Ja.
En dan maakt de FOD Justitie maakt het cassatiearrest dan openbaar, waarin ze hem daadwerkelijk in beschuldiging stellen. En daar staat in eigenlijk dat het staat in dat hij naar de receptie is gelopen en claimt dat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd en dat de verbalisanten 10 minuten later arriveerden. En de verbalisanten troffen het lichaam half naakt aan en met de schaamstrik volledig bloot met schuinrechts van haar hoofd een plastieke zak. Zij, de eiser, in wanordelijke kledij, in de slaapkamer onwennig, zagen heen en weer bewegen en vaststelden dat hij een recente open schaafwonde vertoonde aan de linkerpols.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het cassatiearrest van, er is hier iets loes gebeurd.
Ja, dat is ook de eerste keer dat er dus sprake is van die bewuste plastieke zak. Hè? Dus
ja.
Voorheen is dat, ik kwam daar nog niet ter sprake, maar er is dus op het hoofd van Veronique een plastieke zak gevonden. Wat dus zou kunnen wijzen dat Bernard, of zijzelf, wat dat Bernard dan beweert, die heeft gebruikt om zichzelf of hij haar te verstikken.
Ja.
Hè? Dus de doodsoorzaak zou niet wurgen zijn of medicatie of alcoholintoxicatie, maar zou dus die verstikking zijn door middel van die plastieke zak.
Ja.
Allee, dat is waar dat ze nu van uitgaan.
Inderdaad, inderdaad. En ondertussen zit Bernard nog steeds in de gevangenis.
Ja.
In de gevangenis van Brugge trouwens. En hij heeft op een gegeven moment, denkt hij, ik ga een brief schrijven aan de media, aan Belga geloof ik dat het was.
Ja.
En daarin zegt hij, vandaag wil ik in enkele woorden met de laatste krachten die ik kon verzamelen aan iedereen verklaren dat ik op geen enkele manier de dader ben van dat verschrikkelijke drama. En hij ontkent ook dat hij fysiek geweld gebruikt heeft tegenover Veronique. Nooit heb ik mijn vrouw geslagen, schrijft hij. Hij zegt dat hij ook gewoon enorm veel in pijn is door alles wat er gebeurt en dat hij zijn vrouw verloren heeft. En Ja, hij schrijft... Het idee Veronique nooit meer te zien, haar nooit meer te kunnen aanraken, van haar te houden, is gewoon ondraaglijk en nodigt me elke dag uit me bij haar te voegen. Dus daar dreigt hij ook al met zelfmoord.
Inderdaad. Er wordt een reconstructie gepland van de feiten, heel snel, op 8 november 2013. En de dag ervoor... beslist de familie van Veronique om zich dus toch burgerlijke partij te stellen. Met als reden eigenlijk, als je burgerlijke partij bent, dan mag je advocaat of mogen uw eigen gekozen experten aanwezig zijn op die reconstructie. Ja. Dus wanneer die reconstructie plaatsvindt, ja, is dat een stoet van en de advocaten van de familie en de openbare aanklager. Dus dat is het magistraten, denk ik. En dus ook de advocaten van de familie van Veronique. Ik heb hier een kort stukje daarover. In een blauw... Ik heb trouwens al mijn research van de krantenartikels uit De Morgen gehaald. Douglas de Koning, die daar nog altijd, denk ik, justitie opvolgt bij De Morgen, heeft zowel alle artikels geschreven.
Ja, ik heb het net hetzelfde, maar dan bij het Nieuwsblad. En daar stonden ook heel veel Belga-berichten. Mm-hmm. Dus dat zijn mijn bronnen voor deze aflevering.
Dus, in een blauw-grijs gevangenisplunje werd Bernard Westpaal gisterenmiddag binnengeleid in Hotel Mondo in Oostende. Trouwens, voor de geïnteresseerden, Hotel Mondo is ondertussen Hotel Leopold en de feiten zijn gebeurd op kamer 602.
Alsjeblieft, doe er uw ding mee.
waar hij vorige donderdagavond zijn vrouw het leven heeft gelaten onder mysterieuze omstandigheden. De verdachte werd gevolgd door een stoet politiemensen, wetsartsen, experten, advocaten van de verdachte en van de familie van het slachtoffer, een gerechtspsychiater, een onderzoeksrechter, leden van het parket en de hotelreceptionist die de fatale avond werd gealarmeerd door de paniekerige politicus. Het gerecht liet een pop aanrukken die de dode vrouw voorstelde. Voor de scènes waar de vrouw nog in leven was en er ruzie werd gemaakt met Bernard, is er een actrice ingeschakeld.
Dat is toch... Ik heb dan nogal mij afgevraagd dat er dan acteurs en actrices worden ingeschakeld voor zo'n zaken.
Wat doe jij? Ik ben actrice voor reconstructies van moordzaken. Ik heb een nieuw droomberoep.
Ik wou het net zeggen, want dan staat je effectief oog in oog
met een mogelijke moordenaar,
inderdaad.
Ja, dus de reconstructie zou 2,5 uur hebben geduurd. En Bernard blijft eigenlijk bij zijn feiten. Dat ze stevig gedronken hadden, dat ze in de kamer zijn gekomen, dat ze ruzie hebben gekregen toen dat ze werd opgebeld door haar minnaar. Dat er een soort toch van handgemeen is geweest. En hij zou dan zich op bed hebben gelegd terwijl zijn vrouw gekalmeerd was en in de badkamer bezig was. Hij is in slaap gevallen, hij is wakker geworden en hij heeft zijn vrouw aangetroffen met de plastieke boodschappentas over haar hoofd.
Maar ja, de tweede autopsie of het tweede autopsieverslag dat naar buiten komt, spreekt Bernard toch wel heel erg tegen. Hè? Mm-hmm, want daarin wordt nu echt duidelijk gezegd dat er geen twijfel mogelijk is dat ze zelfmoord heeft kunnen plegen of dat het om een ongeval zou zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dat ze daadwerkelijk met geweld is omgebracht en met name door verstikking. Ze had verschillende kneuzingen en andere verwondingen, onder meer 35 blauwe plekken, maar ook inwendige verwondingen, zoals een gescheurde lever en een neusbreuk. En ja, het feit dat Bernard de enige was in de buurt van Veronique op het moment dat het gebeurde, brengt hem wel in een heel lastig parket.
Uiteraard.
Want als zij ervan uitgaan van het is geen ongeval en het is geen zelfmoord, ja, wie was er het dichtst bij? En eigenlijk de hele tijd bij haar in de buurt, dat is Bernard. En wat ook blijkt, is dat Veronique iets van een 2 gram alcohol...
Bijna drie,
hè, in haar bloed had. Volgens Franstalige kranten bleek uit de toxicologische analyse dat er ook sporen waren van 6 medicijnen in haar bloed, waaronder antidepressiva en kalmeringsmiddelen. Mm-hmm. En de RTL die meldt dan ook nog eens dat het onder meer zou gaan over cafeïne, pseudoephedrine en ook loazepam, citalopram en lormetazepam.
Geen apothekers, idee. Verenig u en meld ons, is dit weten. Een dodelijke combinatie?
En ook Bernard zou gedronken hebben, die had bijna 1 gram alcohol in zijn bloed.
Ja.
En er is zowel bloed van hem als Veronique aangetroffen op het bed van de hotelkamer. Wat ik later pas heb gelezen, is blijkbaar dat er op haar bovenlip, op de bovenlip van Veronique, afdrukken stonden, alleen een afdruk van 8 tanden stond.
Ah, oké, ik dacht dat je nog over iets anders, over kussenvezels.
Ah, nee, dat heb ik pas later, maar dat kan nu ook al.
Maar die afdruk heb ik nergens gelezen.
Ik had een 1 artikel gezien en dan ging ik dat zo automatisch zelf proberen of dat mijn eigen tanden waren geweest.
Mm-hmm.
Maar
Dit is echt een heel mooi gezicht.
Maar ik heb echt geen idee dat ik dacht niet dat het zou... Dus ik denk dat die afdruk misschien dat ze inderdaad in het bed net iets te wild waren geweest of zo. Of het is tijdens een vechtpartij gebeurd.
Ja. Nu, er is ook wel... Bernard heeft ook verklaard dat hij heeft daar één nacht geslapen, maar dat ze minstens 2 keer seks hebben gehad. Sorry, de liefde hebben betekent.
maar de verdediging die denkt, wow, wij hebben ook experts. Mm-hmm. En die zeggen dat de versie van Bernard wel mogelijk is. Mm-hmm.
Ja, en ze hebben niet de minste experts, hè?
Nee, ze hebben Jan Tiet gehad.
Ja, Jan Tiet gehad. De Nederlanders zullen hem misschien niet kennen, maar in België, van zodra dat er iets in de richting van medicatie op het nieuws komt, wordt Jan Tiet gehad.
Ja.
Hij is toxicoloog. Hij wordt vaak geïnterviewd en gevraagd. Dus hij is echt wel... hij is heel gekend als expert-toxicoloog. En hij wordt eigenlijk aangesteld in het onderzoek door de verdediging van Bernard. Om het autopsieverslag eigenlijk eens na te lezen en zijn mening daarover te formuleren.
Ja, en daaruit blijkt eigenlijk dat ze waarschijnlijk gewoon wel gestorven is na een overdosis alcohol en geneesmiddelen.
Ja.
En daarmee definitief de hypothese van een misdadige wurging uitgesloten te hebben.
Ja. Ja.
En ja, maar dan blijft natuurlijk de vraag, hoe zit dat met al die kneuzingen en al die blauwe plekken en weet ik veel wat. En daar zegt de verdediging dat die letsels gewoon veroorzaakt zijn door te vallen op de grond of op de meubels.
Ja, of door een slechte poging tot reanimatie.
Ah, daar heb ik nog niet over nagedacht.
Ja, dus dat, wat dat ik ook zou doen. In
maar hoe
paniek...
kan je neus dan...
Ja, dat nu niet per se, maar de verwondingen rond haar nek en borstkas hebben ze zoiets van, die heeft geprobeerd om haar te reanimeren en hij heeft daar, obviously is hij geen dokter en heeft hij dat waarschijnlijk gewoon slecht
helemaal
gedaan.
Fout gedaan.
Ja, voilà.
Ik
wou nog kort iets zeggen. Dus de dag na de reconstructie op 9 november is de begrafenis van Veronique. In het Luikse. En daar hebben meer dan 150 mensen afscheid genomen van haar. En tijdens de plechtigheid zijn er een race van familieleden die van alles voorlezen. Maar er wordt eigenlijk als de dood gezwegen over de doodsoorzaak. En dan over Bernard eigenlijk tijdens die begrafenis. Voilà, dat wou ik zeggen.
Wou jij nog iets zeggen over die kussenvezels? Of houden dat voor later?
Nee, dat is allemaal bij mij voor het proces.
Voor het proces, inderdaad. En dan opeens is Bernard vrij onder voorwaarden.
Ja.
Die, de Kamer van Inbeschuldigingstelling, heeft dan in augustus van 2014 geoordeeld dat Bernard de gevangenis mag verlaten in afwachting van zijn proces. Dat is wel een win voor zijn advocaten, want die waren wel altijd aan het ijveren voor zijn vrijlating en tegen een verlenging van zijn aanhouding. Gevraagd dan, moet hij misschien een enkelband dragen, want hij zou maar eens kunnen vluchten of zo. Maar dat doet hij hij hoeft geen enkelband te dragen, maar hij moet zich wel weer houden aan bepaalde voorwaarden, dezelfde die we besproken hebben tijdens de zaak Dutroux.
Ja.
Dat zijn geen contact met familie van het slachtoffer, niet met de media praten. En hij moet zich ook ter beschikking houden van het gerecht.
Ja, hij heeft op dat moment meer dan net geen 300 dagen in voorarrest gezeten. Dus echt wel heel lang.
En het eerste wat hij doet...
Ja, ik heb ook de foto gevonden. Inderdaad, het eerste wat hij doet als hij uit de gevangenis komt, is dat hij met enkele vrienden een glas gaat drinken in Luik.
Ja, hij heeft wel gelijk, denk ik.
Ja, ik vind ook, maar ik vind het wel grappig dat dus een van die vrienden heeft die foto gedeeld op Twitter en Facebook.
Dat is dan weer niet slim, hè?
Dat is niet zo slim.
Ik snap dat als je vrij bent, ongeacht of je het gedaan hebt of niet...
Sorry, dit geluid is weer mijn kachel.
Oh, daar gaan we weer.
Hij heeft al lang geen aandacht meer gekregen. Sorry.
We geven hem een momentje.
Fuck die kachel, ik ga hem aanzetten. Of iets niet meer kachel? Misschien is mijn wasmachine. Die zit in de kelder.
Ah, dat zal uw wasmachine zijn.
Oké, het is niet mijn kachel, het is mijn wasmachine, dus je gaat hiermee moeten leren leven.
Deal with it.
Sorry.
Waar was ik? Een pint te gaan pakken. Dus ongeacht of je het gedaan hebt of niet, denk ik dat de meeste mensen wel even gaan bekomen op café, tuurlijk, om het zo te zeggen.
Tuurlijk, dus... ik snap het wel.
Maar ik snap ook wel dat het dan weer hard aankomt voor die familie, want ja. Veronique kan niet meer op café gaan. Dat ligt gevoelig, dat snap ik.
Ja, ik wou het graag nog even hebben over het Waals parlement. Want ja, uiteraard wordt hij ontslagen of van zijn ambt ontheven, zoals dat in mooie termen is. En heeft hij recht, zoals elke parlementariërs in België, op een ontslagvergoeding. Oh ja. En dat is de volle 150.000 euro, wat veel geld is. En de familie van Veronique reageert daar een beetje schamper op. Van, weet je nog toen dat je zei dat de zoon van Veronique als een zoon voor jou was? Van die 150.000 euro mag je 50.000 euro aan ons geven om de studies van die jongen te betalen. Ja, en dat geld wordt effectief bevroren.
Ja, ik snap dat wel, hoor, dat die familie dat zegt.
Het ding is, het is super moeilijk. Alles wijst op verdachte omstandigheden. Er is maar één andere persoon daar in die kamer, dus die hebben zoiets van...
Maar ik vind het gewoon raar dat als een parlementariër beschuldigd wordt, of in beschuldiging gesteld wordt van een moord, dat hij dan alsnog een ontslagvergoeding kan krijgen.
Mm-hmm.
Dat gaat er bij mij gewoon niet zo goed in.
Dat snap ik.
Dat je dat andere, om weet ik veel welke andere reden, stopt met je werk en dan zo'n vergoeding krijgt. Oké, ja. Het gaat om veel geld sowieso, maar... gewoon een heel rare redenering om te zeggen van... Ah ja, hij moet misschien naar de gevangenis, maar we gaan hem alsnog die 150.000 euro geven.
Ja, ik heb sowieso... vragen bij al het geld dat al onze politici krijgen.
Sowieso.
Maar dat is voor een andere keer. Er wordt uiteindelijk het onderzoek wordt afgerond en er wordt een dag gepind om het assiseproces van start te laten gaan in Henegouwen. En dat wordt vastgelegd op 22 februari 2016. Helaas, dit is België.
Mm-hmm.
En het proces moet worden uitgesteld en dat komt door een administratief probleem. Stelt de advocaat van Bernard. Want het grootste deel van het strafdossier is eerst van het Nederlands, want het is in Brugge is het onderzoek gestart, naar het Frans vertaald. En daarna is het dus de ondervragingen gebeurden in het Frans, die werden dan naar het Nederlands vertaald. Maar
ik dacht dat de ondervragingen in het Nederlands gebeurden.
Wacht,
van Bernard.
Wat zeg ik nu? In ieder geval, ik weet niet in welke volgorde, maar het is twee keer, dus van taal 1 naar taal 2 en van taal 2 terug naar taal 1 moeten vertaald worden.
Wat ik verder nog heb gelezen, is dat Bernard, omdat hij dus in Vlaanderen werd ondervraagd,
mm-hmm.
in het Nederlands moest ondervraagd worden,
mm-hmm.
maar hij had recht op een tolk en dat heeft hij geweigerd.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik dat de ondervragingen in Nederlands hebben plaatsgevonden, vertaald dan uiteindelijk naar het Frans.
In ieder geval... Ik ga een voorbeeldje geven van wat al die vertalingen hebben opgeleverd. Een gerechtsarts had in zijn verslag melding gemaakt van bloeduitstorting. En de vertaler in Brugge heeft dat dan naar hemorragie, bloeding, gemaakt. En dat had eigenlijk hematomen moeten zijn. Waardoor dat eigenlijk dus al bepaalde termen helemaal fout waren door slechte vertalingen. En ze hadden zoiets van, dat gaat niet lukken. Dus is het proces uitgesteld van 22 februari naar 19 september.
Ja,
dus
je hebt ook zo lang nodig om
daar echt... Echt 10 maanden nodig om een proces te vertalen. Okay.
Maar goed, het interessante hieraan aan deze assisezaak is dus dat er geen harde bewijzen zijn.
Ja,
het is woord tegen woord.
Mm-hmm.
En er zijn dus 12 juryleden die moeten beslissen of Bernard schuldig is aan doodslag. Want het is zonder voorbedachte raden. Want in de akte van beschuldiging komt het woord moord ook niet meer voor. En er staat blijkbaar ook nergens meer dat Veronique sporen van slagen of verwondingen had...
Nee, het wordt echt enorm afgezwakt. Hè. Ineens wordt de assisezaak doodslag. Wat dat dus betekent, dat je... je spreekt, het verschil tussen doodslag en moord in België is voorbedacht raden. Ja.
En er staat bijvoorbeeld ook nergens dat ze een gescheurde lever had, of een beschadigde mild, of een kapotgeslagen neus. Dat staat nergens zwart op wit. Ik weet ook niet waarom. Als iemand weet waarom dat ze dat zo...
Ik weet het niet 100% zeker, maar ik weet dat er in de loop van het onderzoek... zowel door de onderzoeksrechter als door uiteraard de verdediging voor Bernard heel veel kritiek is geweest op het onderzoek.
Ja.
Bernard stelt het... Oeh, excuseer. Bernard stelt het zelf zo dat hij moest gepakt worden in een van de artikels. Hij heeft ook een paar interviews gegeven, zowel als hij toen hij in de gevangenis zat... Nee, vooral toen hij in de gevangenis zat, want toen hij uit de gevangenis was op voorwaarden mocht hij niet spreken. Heeft hij gezegd van, ja, ik denk dat het is omdat ik Waal ben en in Vlaanderen wordt beoordeeld. Typisch weer België.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn wel... zowel zijn advocaten als die onderzoeksrechter zeggen van, ja, er zijn echt wel wat... Er is weer van alles fout gelopen bij het onderzoek.
Oké, dat kan.
Ja, dus ik weet ook niet van... Er zijn inderdaad gewoon geen harde bewijzen om te spreken van moord.
Nee. Dus schuldig aan dood... Allee, beschuldigd van doodslag. Ja. Dus de jury kreeg de akte van inbeschuldigingstelling te horen. Dat is dag 1, eigenlijk. Ja. En de hypotheses... Ja, er zijn er een paar die in die richting wijzen. Dus de kneuzingen... het versteren in de plastieke zakken en dergelijke. Mm-hmm. Maar de verdediging die zegt eigenlijk... Ja, die blijven eigenlijk vasthouden aan die dodelijke mix van alcohol en verschillende soorten medicatie. En zegt de verdediging, vind ik heel goed verwoord eigenlijk... als de jury zou vinden dat er twijfel bestaat over de exacte doodsoorzaak, moet ze de beslissing nemen die het meest in het voordeel is van meneer Westbaal.
Ja, er wordt inderdaad heel wat specialisten aan het woord gelaten, waaronder ook een psychiater. En die zou... daar zitten echt krantenkoppen uit dat de Bernard Westbaal een uitzonderlijke capaciteit heeft om te liegen.
Ja.
En de advocaten van Westbaal hebben dus van, wow, dit is echt heel onaanvaardbaar. Dat is een psychiater die 50 minuten eenmalig met onze cliënt heeft gesproken. Dan kun je het niet permitteren om zo van die uitspraken te doen. Hè?
En er zijn ook mensen die... zij zou ook een narcist zijn en ik weet niet wat allemaal. Maar er zijn mensen die wel echt in het voordeel van Bernard spreken. Die zeggen van, kijk, hij is wel echt een pacifist. Hè? Als iemand die echt radicaal tegen geweld was. Mm-hmm. En dat hij ook elke vorm van conflict zou mijden. Maar goed, you never know, hè.
Tuurlijk.
Er moet je maar eens iets te veel net zijn.
Nee. Er is ook heel veel... heel veel van zijn familie dat aan het woord wordt gelaten. Ja, uiteraard zijn dochter. Die had eerder al bijvoorbeeld op Facebook een ganse oproep gedaan dat ze achter haar vader stond. Maar ook zijn ex-vrouw, dus de moeder van zijn twee oudste kinderen, spreekt en zegt van, vanaf dat ik het nieuws hoorde, kon ik me niet voorstellen dat Bernard zoiets zou doen. Mm-hmm. Dus er spreken wel heel veel mensen in zijn voordeel. En uiteraard wordt hij zelf ook ondervraagd. En daar was ook heel wat om te doen. Hè. Bernard is en blijft een politicus. En heel veel mensen zagen in zijn ondervraging eigenlijk een goed getrainde politicus.
Hij kwam heel zelfzeker over.
Ja, heel zelfzeker over. En hij heeft zelfs een paar keren, toen men een beetje... En, los van andere elementen wil ik hem er niet mee vergelijken, maar aan Ted Bundy denken. Er wordt gezegd van, hij nam echt het woord en hij beantwoordde vragen die zelfs niet gesteld worden. Zo zou hij hebben gezegd dat hij begon uit te leggen wat er gebeurd was in de hotelkamer. En ik veronderstel dat u me nu zal vragen, meester, waarom ik zo kalm was. Wel, ik ben gewoon een kalm persoon. Dus hij antwoordt eigenlijk op vragen die hem niet worden gesteld.
Ja.
Dus mensen hadden ook... het ding is, dat wil ik ook even zeggen, er is zoveel over geschreven. Dit is weer echt een trial by media geweest.
Absoluut.
Enorm hard.
En hij wordt dus dat is tijdens die ondervraging, tijdens het proces. En hij vertelt daar opnieuw in detail hoe dat hij en Veronique samen op romantisch uitje waren aan zee, met dat op dag 2, toch zo wel wat de vibe wat slechter werd. Mede door het telefoontje van die ex-partner. En nu, in tegenstelling tot wat we in het begin zeiden, was heel sumier eigenlijk de feiten zoals hij het toen verklaard had. En nu is hij spreekt hij meer over details. En hij geeft toe dat het 's avonds in de hotelkamer gewoon echt uit de hand is gelopen. En hij legt aan de juryleden uit dat Veronique dronken was en eigenlijk drie keer is gevallen en agressief werd. Maar zelf heb ik haar niet geslagen, niet van dicht, niet van ver, zegt Bernard. Het enige wat ik gedaan heb, is haar hoofd vastgenomen om haar te kalmeren.
Ja.
Dan zou Bernard gewoon op bed zijn gaan liggen, hopende dat de situatie terug wat zou kalmeren. Toen hij dan weer wakker werd van zijn dutje, heeft hij dan Veronique gevonden in de badkamer, met dus effectief die plastieke zak op haar hoofd of op haar gezicht. En omdat hij dan niet wist hoe dat de telefoon werkte op de hotelkamer,
Sorry, dat is wel echt eigenlijk al bullshit.
Ja, ik had even een mentale pauze, denk ik. Pauze, ja. Want ik dacht, heeft toch ook de telefoon opgenomen? Ja. Dus is hij daarom naar de receptie gelopen, nadat hij haar nog geprobeerd heeft te reanimeren. En dan zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen. Ja. En hij is ook beginnen snikken.
Ja, ja, hij had het wel moeilijk, maar hij heeft zichzelf snel herpakt. De verdediging...
Want hij dacht ook echt dat hij niet naar de gevangenis moest gaan, zei hij. Hij heeft op geen enkel moment gedacht in die eerste uren dat hij beschuldigd zou worden van doodslag.
Nee, het is blijkbaar dat een van de ambulanciers of dokters ter plaatse heeft gezegd, je hebt toch al een advocaat gebeld dat hij dacht, huh, wat?
Ja, maar dus ja, ik denk dat ik daar ook snel ooit, hopelijk niet, maar dat je in zo'n situatie terechtkomt. Ik denk dat je ook gewoon meer begaan bent met de persoon, als je het niet gedaan hebt natuurlijk, die daar...
Als je het wel gedaan hebt, denk ik dat ook wel. Ik weet dat niet.
Ik ga moeilijk, maar ik wil maar zeggen dat...
Ik denk ook... Het is sowieso een discussiepunt of hij moord heeft gepleegd of niet, maar als dit een moord is, is dit een passionele moord. En volgens mij, het moment dat dat gebeurd is, zijt je terug de partner van die persoon die je kwijt bent.
Ja.
Hij heeft dit niet dagen op voorhand gepland. Als dit gebeurd is, is dit een heat of the moment gebeurd. Ja. En ik denk op het moment dat dat dan gepasseerd is, dat je bij zinnen komt en dat je nog altijd wel...
Ja, ja, ja.
Dat in eerste instantie je niet nadenkt van wat heb ik gedaan, maar dat je in eerste instantie wel zoiets hebt van mijn vrouw is dood.
Ja.
Ik wou nog over twee experts spreken die dat de verdediging van van de familie van Veronique naar voren brengen. Dus zij halen nog eens wetsartsen. Zij zetten nog eens wetartsen. Amai, sorry, op de stand. Die dus voor de eerste keer ook spreken over die vezels. Hè? Dus dat is voorheen niet in het onderzoek verschenen. Maar er zijn, of zij stellen dat er vezels, katoenvezels, op haar gezicht zijn aangetroffen.
Mm-hmm.
Die afkomstig waren van de lakens van het bed of van de kussensloop. Ja. Die niet zomaar van gewoon een dutje te doen op haar gezicht zouden hebben kunnen zitten. En Bernard wordt geconfronteerd met die feiten. Maar hij blijft daar ook heel rustig over. En hij heeft echt gewoon zoiets van, ja, sorry, ik heb echt geen idee hoe dat er komt.
Nee.
Punt. En een tweede persoon die dat ze aan het woord laat, is de mugarts. Die op 31 oktober het lichaam van Veronique aantreft. En die persoon die zegt dat ze in eerste instantie dacht dat de vrouw gestorven was door een overdosis, want dat er overal in de badkamer en de kamer geneesmiddelen rond...
Dat is heel rommelig ook, hè?
Ja, rondslingerde. En dan zei ze maar nadat ik de zaak grondig heb bekeken. Ik dacht, je bent mugarts, hoe grondig kun je dingen bekijken? Maar oké. Je bent daar om die persoon te redden. Dan zegt ze, ben ik van mening veranderd? Als ik mijn eerste gedachte had gevolgd, had ik zelfmoord ingevuld op het formulier. Maar zij zou dus blijkbaar verstikking toen al hebben opgeschreven in haar medisch dossier. Oh, ja.
Dat vind ik straf.
Ja.
Er is ook nog een moraliteitsonderzoek gedaan naar Veronique. En dat is uitgevoerd door de politiecommissaris van de federale gerechtelijke politie.
Het is maandag voor iedereen.
De gerechtelijke politie van Luik. En... daar komt dus eigenlijk ook weer aan bod wat we eerder hebben gezegd over haar jeugd en haar misbruik. En ook dat ze haar job eigenlijk niet meer graag deed als communicatieverantwoordelijke in dat ziekenhuis. En Veronique heeft dus ook al, komt ook al eerder in aanraking met het gerecht, omdat ze al een paar keer heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen, 2 keer. De laatste keer was eigenlijk ook in 2013, op het moment dat ze dus al samen was met Bernard.
Ja, en hij zou haar zelfs naar de spoed hebben gebracht.
Ja. Maar ze is ook... Ja, zie. Mm. Ze is ook enkele keren met het gerecht in aanraking gekomen door haar alcoholgebruik. Zo is haar ex-man naar de politie gestapt, hè, met wie ze haar zoon heeft, in 2012. Omdat hij zich zorgen maakte over een zoon, ja, vanwege de alcoholgebruik. En hij heeft dan ook nog eens gezegd, die ex-man, dat ze na haar overlijden heeft hij dat gezegd, dat ze nog eens een derde keer geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen. Ja. En haar omgeving omschrijft haar eigenlijk als een combatieve vrouw, maar tegelijk ook fragiel. En dat ze heel onvoorspelbaar kon zijn. Wellicht dus door haar kindertijd en dat seksueel misbruik. En een ex-partner noemde haar een chronisch matige drinker met de nodige excessen. En anderen zeiden dan weer dat ze theatraal was, maar ook agressief. Maar ook intelligent en gecultiveerd. Een mooie vrouw en een verantwoordelijke moeder. Maar de verdediging haalt ook al aan hè, dat ze dat Veronique eigenlijk het geweld niet schuwt. Dat ze vrij agressief kan zijn als ze te veel gedronken had.
Ja.
En ja, dat was deze avond was wel het geval, hè?
Ja, inderdaad. Ik heb dan onze verdediging, die dan uiteindelijk, dus de verdediging van Bernard, die dat dan hun eigen wetsdokters eigenlijk aanstellen. Zij stellen pathologen Jean-Paul en François Bautier aan. Dus ik ga ervan uit dat dat broers zijn. Dat vind ik wel tof. Samen met toxicoloog Jan Tietgat. Hè. En ja. Dus de Bautiers die zeggen van, kijk, alle kneuzingen die kunnen stuk voor stuk zijn toegebracht door poging tot reanimatie. Ze spreken hier over een wurging met een plastieke zak. Voor alle duidelijkheid, je kunt niet gewoon met een plastieke zak iemand wurgen. Er zouden duidelijkere sporen moeten zijn rond de hals, de keel en de tong. En dat is gewoon niet het geval. En dan heb ik even een superleuk... Sorry, superleuk. Amai, in deze context niet leuk. Maar een hele toffe metafoor die Jan Tietgat uitspreekt in de rechtszaak.
Ja, inderdaad.
Het verslag van meneer Cordonnier, en dat is dus de wetarts aangesteld door de onderzoeksrechter en door de familie van Veronique, doet me denken aan een wedstrijdverslag van de Rode Duivels, waarbij het over elke speler individueel gaat en die individueel beoordeeld wordt of hij goed of slecht heeft gevoetbald. Maar aan het eind van zijn verslag nalaat melding te maken van de uitslag van de wedstrijd, terwijl het toch voor iedereen... terwijl het toch voor iedereen het belangrijkste is of de Rode Duivels nu wel of niet gewonnen hebben. Voor mij als wetenschapper zijn alle elementen hier aanwezig om te spreken van een overlijden die die psychiatrische context... die in de psychiatrische context gesitueerd kunnen worden.
Ja, want de expert van de burgerlijke partij die zegt eigenlijk van dat Veronique niet had kunnen sterven door... door de combinatie van alcohol en door die medicatie. Maar hij pakt gewoon alle medicatie... Hij bekijkt die allemaal afzonderlijk. En dat zou niet, daardoor zou het niet kunnen leiden tot zelfmoord. Mm-hmm. En dat is die kritiek van Jan Tietgat met de Rode Duivels. Je moet naar het geheel van alle medicatie kijken.
Ja. En om even te spreken over dat plastieke zakje, omdat mensen dan zoiets hebben van, ja, oké, maar hoe de fok komt die plastieke zak rond haar kop dan? En zij verklaren door dat overmatig drankgebruik en te veel aan medicatie, zou ze zijn beginnen hyperventileren. En zou ze zichzelf hebben proberen te kalmeren door te in- en uitademen in die zak.
Ah, interessant. Ja.
Voilà. Want er wordt ook nergens effectief gesteld dat die zak volledig over haar hoofd... Nee, die lag licht, op hè? Haar hoofd. Mm-hmm. Dus ja, voilà, vandaar.
Ik heb nog wel een interessant element dat in het nadeel spreekt van Bernard. Er is nog een tweede brief...
Ja.
En die is gestuurd dus naar de advocaat van de burgerlijke partij. En die brief kwam van een journalist, een oud-collega van Veronique. Mm-hmm. En die zegt hoe dat hij een paar jaar daarvoor, toen Veronique nog journalist was, samen met Bernard ook een persreis... Ik begin opnieuw. Hij heeft een... want ik dacht, ja, ik kende Veronique toen nog niet. Maar hij maakte dus een persreis met een oud-collega van Veronique, met zijn toenmalige partner. En die journalist beschrijft eigenlijk een moment waarop Bernard in de bus ruzie maakte met zijn toenmalige partner en haar gewelddadig bij de haren had getrokken. Dus er zou toch ergens iets van agressiviteit in zitten in Bernard, volgens die man. Hij schreef, ik was gechoqueerd door het gedrag van Bernard Westpaal. De vrouw weende. Zoals we al eerder zeiden, wordt hij vooral heel erg omschreven als pacifist en hij gebruikt geen geweld. Maar het is niet waar dat hij altijd kalm is, stelt de briefschrijver.
Ja.
Dus dat spreekt wel echt niet in het voordeel van...
Nee. Maar de zoon van Veronique, die wordt... er was eerst sprake dat hij dan toch niet ging getuigen, maar hij is dan toch gaan getuigen. En hij heeft in zijn getuigenis ook gezegd, ik heb Westpaal nooit agressief gezien.
Nee, zie, maar dat is... Ja. Dat spreekt wel dan weer in zijn voordeel. Hè? Allee, maar ik bedoel, sowieso is dat van de aan de haar trekken een momentopname. Mm-hmm. je kunt ook altijd niet je kalme zelf blijven.
Nee. En het gaat er ook om hoe je daarmee omgaat. Ja. Inderdaad, je kunt echt ineens een moment van kwaadheid hebben en iemand extreem hard vastgrijpen. En... Ah, nee, want ik wil ook geweld niet goed spreken, hè, voor alle duidelijkheid. Nee, nee. Maar ik heb zoiets van, je kunt wel echt even buiten je zinnen gaan en iemand vastgrijpen. En achteraf denken, wat de fuck heb ik gedaan? En sorry, ja. En spijt mij. Dat spreekt dan niet goed, hè, voor alle duidelijkheid.
Nee, 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 nee.
Maar ik heb zoiets van...
Elke mens kan dat hebben, hè.
Al wie ons schuldig is, gooit de eerste steen, of wat is het spreekwoord. Ja. Je gaat mij niet zeggen dat niemand... Dat er iemand is dat nog nooit een moment van agressie heeft gekend, waarvan hij achteraf zoiets heeft van... Fuck, dat had echt niet moeten gebeuren.
Inderdaad.
Dus al is het maar een bord tegen de muur gooien.
Wie
of
weet
zo.
Wat die journalist allemaal heeft uitgestoken.
Ja,
ook, hè?
Voilà.
Weet het niet. Nee. En het is ook maar één getuigenis. Hè? We weten ook niet of het waar is. Of er zijn geen andere getuigen die daar voorkomen. Dus ja, weten wij veel. Nee. En dan zijn er nog het Brits koppel.
Dat weet ik niet.
Wel.
Vertel het mij.
Dus zij worden eigenlijk een beetje beschouwd als kroongetuigen, toch wel, hoor, in de zaak van Bernard.
Oh, jawel, die in de kamer... Ja, jawel. Jawel, ik weet het wel.
Dus Bernard en Veronique zaten in kamer 602. En deze Britten zaten in kamer 601. Dus echt er vlak naast.
Mm-hmm.
En die komen nu vertellen hoe dat ze eigenlijk tussen 10 uur en 11 uur 's avonds rare geluiden uit de naburige kamer hoorden komen. Frappant ook, de hulpdiensten hebben het overlijden van Veronique vastgesteld om 11:25. Dus er zitten, die hebben rare geluiden gehoord tot 11 uur. En dan zijn de hulpdiensten ongeveer gearriveerd die dan niks meer hebben kunnen doen voor Veronique. En zij zeggen, of de man zegt... eerst dacht ik dat ik een koppel hoorde dat seks had, maar het duurde daarvoor te lang. Het klonk ook anders dan...
Oké, judgmental.
Ja, echt. British.
Alsof je geen uren seks kunt hebben.
Inderdaad. Het klonk ook anders dan wat je soms hoort in een hotel als een koppel seks.
Precies, of die mensen zo op hotel gaan om te horen hoe anderen mensen... Oh, wie weet. Wie
ja,
weet, misschien
en
zijn
iedereen
die.
Heeft op zijn eigen manier seks, lief was alone. Die vrouw dacht dan weer dat het om gewelddadige seksuele uitspattingen ging. Again, iedereen heeft zijn eigen ding. En ze heeft ook een soort van geklop gehoord, alsof dat er meubels tegen de muren aan het botsen waren. Dus het ging er wel heftig aan toe in ieder geval. En ze zegt ook, onze kinderen werden er wakker van en zeiden dat de man in de kamer naast ons heel boos leek. Ze waren bang. En de man, het gaat dan over Bernard, die zou blijkbaar hetzelfde woord herhaald hebben, repetitief heel vaak. En ze denkt ook dat ze... Maar dat kan gewoon een stopwoordje geweest zijn. Hè? Dus,
Die vrouw is echt al mega geil aan het worden in dat bed van de seks van de kamer naast haar.
Dus goed, dat is wat die buren, dat Brits koppel zegt. En dat spreekt ook weer niet in het voordeel van... Bernard, hè? Want,
nee.
Maar goed, aan de andere kant heeft hij ondertussen wel weer al toegegeven dat er een ruzie is geweest en zo.
Ja, en
maar dit toont aan hoe heftig het is geweest.
Uh-huh. En het is inderdaad ook de kamer naast hen, maar van alle andere hotelgasten is er niemand dat iets heeft opgemerkt.
Nee, inderdaad.
Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ben die kamer gepasseerd, ik heb aan de lift gestaan, niks gehoord.
Ja, inderdaad. Ik geloof dat er nog één koppel was dat onder hen zat, dat ook nog wel iets gehoord heeft. Daar had het zoontje van gezegd, was wakker geworden, en die zei dat hij iemand hoorde huilen als een wolf. Dat gaat dan over Veronique. En Bernard zou dan later ook verklaard hebben dat Veronique zou huilen.
Wel vaker huilde als een wolf.
Ja, maar echt. Nee, dat is niet dat als ze huilde, dat klonk als een wolf. Maar bon, hè? Verder hebben we daar niks aan.
Nee,
nu, ik wil even zeggen wat dat nu de feiten zijn volgens de verdediging.
Ja.
Want ze spreken eerst van zelfmoord en gaan dan over naar een ongeval, eigenlijk. Dus ze was sowieso al dronken toen dat ze in de kamer was. Toen ze in de kamer aankwam, zegt de advocaat. Ze doet haar kledij uit, ze gaat slapen. Ze gaat in bed liggen en valt in slaap. Dat ze dan eigenlijk een oproep en een sms van haar zoon onbeantwoord liet. En dan zou Bernard in de gsm zijn gaan neuzen van Veronique. En ontdekte dat zij zo eigenlijk nog steeds contact had met haar ex-minnaar. En dat hem dat woedend maakte. Maar ik ben nu even... Of is dit van de burgerlijke partij... Ik ga zien waar dit uitkomt.
Oké. Stay tuned.
Maar dus dat hij woedend zou zijn geworden op het feit dat ze nog steeds in contact staan met elkaar. En vervolgens zou hij haar geslagen hebben en proberen verstikken. Mm-hmm. Met het kussen, wat dus dan ook de aanwezigheid van de kussenvezels zou verklaren. En daarop zou Veronique zich verweerd hebben, naar de badkamer gevlucht zijn. En daar komen ze eigenlijk op een soort van op de grond terecht. Houdt Bernard in een bepaalde greep met de knie op de lever. Het is wel van de verdediging.
Ja.
Want zo zou die lever gescheurd zijn geraakt. Ja. Omdat hij met haar knie op haar lever is gaan zitten om haar proberen in bedwang te houden. Met zijn rechterhand zou hij dan de plastieke zak op haar gezicht zou daar op beland zijn. Waarna ze dus eigenlijk sterft. Dus dat het om een ongeval gaat. He, dus dat ze wel gevochten hebben en in die schermutseling...
Haar per ongeluk dood.
Ja. Dus dat het om een ongeval gaat. Dus dan... Het feit dat ze van zelfmoord naar... Nu is het opeens een ongeval.
Ja.
Dus het is raar dat ze niet aan dat verhaal vasthouden.
Raar. Ik denk dat... het ding is, ik weet het dus niet meer zo goed. Ik heb dit wel gevolgd in die tijd, maar er waren veel dingen dat ik niet meer wist. Maar zoals ik u daar straks al zei, ik ging er toen we aan deze zaak begonnen onmiddellijk vanuit dat hij het had gedaan.
Ja, ik ook.
En ik denk dat hij zo ook in de media is geportretteerd als de dader.
Ja.
Dus dat is het enige wat ik een beetje raar vind, dat je dan als verdediging, en dat merk je ook in heel veel krantenartikels, als je publieke opinie al zo schuldig zegt, waarom kom je dan terug van moord naar doodslag?
Ja, dus... ze spreken wel echt van een ongeval. Hè. Want anders is het inderdaad makkelijk om te zeggen van, hij heeft inderdaad die doodslag gedaan zonder voorbedacht te raden. Maar ze zou alsnog niet per se door hem zijn gestorven, maar door de omstandigheden waarin ze zich op dat moment bevond. Waarschijnlijk ook met die mix van alcohol en medicatie. Ja. Maar ze gaan ervan uit dat hij inderdaad al zeker niet de intentie had om haar te doden.
Ja.
Ik denk dat daar nog een verschil is tussen... Als je iemand voor doodslag, dan wilt je nog steeds iemand dood. Ook al is het zonder voorbedachte raden.
Ja.
En bij een ongeval, dit was gewoon als niemand... Bernard wou haar niet doden.
Ja.
Denk ik. Stuur ons iets als iemand iets meer weet.
Ja.
En dan is er de uitspraak. Hè?
Ja, er komt een uitspraak. En hij wordt onschuldig bevonden aan doodslag op zijn vrouw Veronique. Hij verlaat de rechtbank dus standipede als een vrij man. De jury had in totaal een kleine 5 uur nodig, wat ongeveer exact hetzelfde is als bij het euthanasieproces. Om dus tot een besluit te komen. En dus de voorzitter van het Hof heeft het verdict voorgelezen. En in die motivering luidt het onder meer dat, nadat ze alle experts gehoord hebben, niet kan worden uitgesloten dat Veronique die bewuste avond overleden is aan een dodelijke combinatie van medicatie en alcohol. Er bestaat dus redelijke twijfel over de schuldvraag en daarom spreken we over onschuld.
En dat vind ik goed. Voilà, je hebt gezegd.
Ja, maar ik ook. Dat vind ik goed. En dat betekent enerzijds... dat er heel goede experts gekozen zijn door de verdediging.
Dus genoeg twijfel kunnen gezaaid worden.
Gezaaid of effectief twijfel geweest. Hè, ja. Want we zullen ons over 1 minuut wel uitspreken, maar nu nog niet uitspreken over wat onze mening is. En Westpaal mag dan voor het eerst terug spreken. En het eerste wat hij zegt is... hij spreekt eigenlijk direct over Veronique en hij zegt... Ze hebben er alles aan gedaan om het publiek ervan te overtuigen dat ik een smeerlap en een moordenaar ben. Maar wat gaat hij dan nu doen? Ik ga de draad van mijn leven terug oppikken. Ik heb sterke vrienden rond mij die foto's van mij twitteren als ik op café zit. Nee. En dan richt hij zich tot Victor, de zoon van Veronique. Mm. En hij zegt... ik beschouw je als mijn eigen kind. Als je op een dag overtuigd geraakt van het feit dat ik het niet heb gedaan... en ik denk dat dat vandaag is bewezen. Laat het mij weten en ik wil je terug in mijn armen sluiten.
Oh, ik vind... ik schipper de hele tijd. Maar
ik ook. Echt voortdurend.
Ja, voortdurend. Gewoon omdat er inderdaad die twijfel is. Mm-hmm. En dan vind ik het... ik vind het heel, heel moeilijk om te zeggen of dat hij het gedaan heeft of niet. Maar ik denk eerder van niet.
Mm-hmm.
En dan, des te beter natuurlijk dat hij is vrijgesproken geweest. Ik denk gewoon omdat het profiel van Veronique is ook geen roze geur en maneschijn.
Nee,
en
inderdaad.
Er zijn al zo vaak problemen geweest met zelfmoord. En wie weet, wou ze nu geen zelfmoord plegen, maar had ze zodanig veel alcohol gedronken en die mix van drugs genomen, dat toch fataal is geworden? Of dat ze toch gevallen... Allee, snap je dat
ja,
er andere elementen zijn?
Ik ben inderdaad ergens ook opgelucht. Hè. Je hebt in het Nederlands een spreekwoord over de doden niks dan goed. En dat is, naar mijn mening, wat er heel vaak gebeurt in assisezaken. Hè, is er wordt een soort van heilige Maria van het slachtoffer gemaakt. Mm-hmm. En over de dader wordt dan enorm gefocust over negatieve dingen. En ik zeg niet dat Veronique een slecht persoon is, maar ze draagt wel een enorme psychologische last met zich mee. Ze heeft zelfmoordpogingen achter de rug. De laatste enkele weken voor deze feiten. Ze was niet gelukkig. Los van het feit dat Bernard haar al dan niet heeft vermoord, ze was niet gelukkig in haar huwelijk. Die scheiding, dat zat er aan te komen. Ze had een minnaar. Ze heeft een minnaar gehad. Ze is gevlucht naar Oostende en haar partner is daar in een soort van kramp achterna gekomen.
Terwijl ze dat niet wou?
Nee, ze
niet?
Wou dat nog niet. Dus dat een slecht idee was, sowieso. Hè. Dus dat weekend Oostende was sowieso een slecht idee. En voor de rest, er is zoveel dat tegen hem spreekt. Ik bedoel, hij is de enige in de afgesloten ruimte met haar.
Dat is ook een bedenking die gemaakt werd van... Als iemand zelfmoord pleegt, dan gaat hij dat niet in de ruimte doen naast waar iemand anders zich bevindt. Of zo dicht. Het is een hotelkamer.
Ja,
is
maar
het
ik weet niet of dit... Ik denk dat dit voor Veronique eerder een schreeuw om aandacht... Ik wil dat niet minimaliseren, zelfmoord, want dat is echt... Ik bedoel, dat is je eigen leven ontnemen. Maar volgens mij spreken we hier van, als het zelfmoord was, is het voor mij... Denk ik dat ze een soort van aandacht...
Misschien dat het niet de bedoeling was.
Nee, ik denk dat het een schreeuw om aandacht was. Ik heb ergens ook gelezen van Bernard had zoveel mogelijkheden of andere momenten dat hij haar had kunnen vermoorden. Hij heeft haar zo vaak geholpen en hij heeft haar gered van zelfmoord. Waarom zou hij dat in een hotel in Oostende, wat dan niet zijn leefwereld is, waar hij niet komt, waar hij niemand kent, waar hij niks weet, waar daar zoveel inderdaad buren en waarom zou dat dan exact daar moeten zijn gebeurd? Dit is sowieso niet de eerste echtelijke ruzie dat die hebben gehad. Dus... En dat vind ik wel een goede bedenking. Ja. Ik denk, voor mij is het sowieso geen moord. Het kan een ongeluk zijn met dodelijke afloop, nog altijd. Maar ik denk niet dat Bernard de bedoeling had om haar te vermoorden die avond.
Nee, ik ga er ook van uit dat niet het geval is.
Maar of het zelfmoord is, dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen.
Dat durf ik ook niet zeggen. Dat is... Het is altijd zo moeilijk om dat zo te pinpointen, wat het dan wel is geweest. Maar ik ben in ieder geval wel tevreden over het verdict. Ja. Dat de jury daar niet zich in heeft laten meeslepen in heel die media-heisa. Want het was effectief een trial by media.
Dit is een beetje voor mij hoe de parachutemoord had moeten lopen.
Ja, effectief. Ja, goede vergelijking.
Dit is voor mij, als Klottermans is mogelijk de dader, maar er is niet genoeg bewijs, dus...
Je bent effectief onschuldig tot het tegendeel bewezen is en niet andersom. En dat is iets wat je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten wel steeds vaker ziet, dat je daar echt schuldig bent totdat het tegendeel bewezen is.
En
ik wil echt niet dat onze maatschappij die kant op gaat.
Nee.
Want dan kan iedereen zomaar in de gevangenis vliegen.
Ja, want als hij het niet gedaan heeft, dan is hij gewoon de verkeerde persoon op de foute plek. En dat is gewoon super spijtig dat je dan al... mogelijk daar.
Dat is net het hele gegeven van onze rechten toestanden. Jij moet als openbaar aanklager of als politie of weet ik veel wat, jij moet het bewijs vinden.
Ja, en jij moet uitgaan eerst van onschuld en schuld.
En als je het niet gevonden hebt, dan heeft... Heb je job niet gedaan of er is gewoon iemand anders verantwoordelijk.
Of er is sprake van een perfecte moord.
Perfecte moord, inderdaad.
Ja.
Maar in deze zaak is het goed.
Ja, ik vind het goed. Voor de rest, Bernard is terug in de politiek gegaan.
Ja, hij is opnieuw getrouwd in 2018 met een Vlaamse verpleegster van 33 jaar. Dus op dat moment scheelde zij 26 jaar. Goed, no problem at all. Maar dat is wel een interessant gegeven. Hij wilde dat ook geheim houden dat hij daarmee getrouwd was. Hè?
Ja.
Want ze hebben dat stiekem gedaan, ergens echt een kleine huwelijksceremonie, omdat hij niet op de tenen wou trappen van de familie van Veronique.
Nee.
En dan heeft hij toch weerloslippige vrienden gehad. Of een buurman die daar toevallig in dat dorpje ook was. En die dan toch niet kon laten om het te lekken aan de pers. Mm-hmm. En hij zegt erover, het gaat om een uiterst charmante dame die een leuk beroep uitoefent. Ik ken haar sinds mijn vrijlating uit de gevangenis. Wat ook wel... In 2016 was die vrijspraak. Dus
ook
is dan,
een zeer snel dus, huwelijk. Mm-hmm.
Dus dat is zo van, oké, was hij dan toch al meteen verliefd nadat hij voet uit de gevangenis zette? Of heeft dat... die periode is... Het is niet duidelijk wanneer dat de vonk
is
overgeslagen. Ja. En er zijn nog wat dingetjes achterna gebeurd.
Ja, heel veel. Ondanks dat het nu vrij stil is rond hem, inderdaad, de eerste maanden na de zaak is er nog wel wat van alles gebeurd.
Zo onder andere willen de zoon en de ex-man van Veronique willen hem voor de rechtbank slepen, burgerlijke rechtbank, voor een schadevergoeding. Want ze zeggen van, oké, het zal dan wel geen doodslag zijn, maar dat wil niet zeggen dat Westpaal niet burgerlijk aansprakelijk is voor wat er gebeurd is. Hè? Dus dat ze zo'n schadevergoeding kunnen claimen. Maar dat is niet gelukt, want de rechter in Luik die heeft de ex-man van Veronique veroordeeld tot het betalen van een symbolische schadevergoeding van 1 euro aan Bernard. Omdat de rechtbank, die nam onder meer in overweging dat de ex-man, die had zichzelf geen burgerlijke partij gesteld tijdens het assiseproces. Mm-hmm. Dus daarom is de rechtbank niet akkoord gegaan. Misschien als de zoon het alleen had gedaan, dat weet ik niet.
Ja.
Maar omdat hij toen geen burgerlijke partij is, dan kun je nu geen schadevergoeding gaan eisen. Hè?
Ja, Bernard heeft zelf ook nog een kleine rechtszaak aangespannen tegen de Belgische staat.
kleintje.
Ja, kun je het maar proberen. Hè. En hij heeft het ging eigenlijk over die 50.000 euro, hè, dat we eerder zeiden, dat uit zijn ontslagpremie dan iets terug moeten gaan. Dan eerst naar de zoon van Veronique ging en hij heeft die effectief teruggekregen.
Ja.
En dan een leuke uitsmijter.
Een heel leuke uitsmijter. Dit wordt een nieuwe Making a Murderer.
Ja.
Netflix gaat ermee aan de slag. Ja. En het bevat een reconstructie van de feiten met acteurs. Afgewisseld met archiefbeelden en interviews. Beetje zoals die serie over Gregory.
Ja.
Maar dan, ik ben zo wel echt nooit te vinden voor reconstructies met acteurs.
Nee, en ik heb Making a Murderer graag gezien, maar hoe meer ik erover lees, hoe meer ik ook soms denk, ik weet niet of dat het beste was voor...
Maar dat is altijd met zo van die zaken. Ja. Je hebt ook met Serial en zo, er is ook niks goed uitgekomen voor die kerelen. En ik weet ook nog... we moeten deze zaak ook maar eens behandelen, maar ik ben er ook nog steeds niet aan uit, hoor, of dat die al dan niet... terecht in de gevangenis zitten.
Nee, inderdaad.
En nu, ik vind het wel boeiend dat er weer een Netflix-serie komt over een Belgische zaak.
Ja, tuurlijk.
En het is veel interessanter, deze zaak, dan dat ik in het begin dacht.
Ja, want ik had verschillende opties naar u doorgestuurd en jij koos deze dan. Ik vond de andere misschien leuker. En dan was ik ermee bezig en ben ik echt helemaal erin verdwenen.
Ja, inderdaad. Ik ook, want ik heb deze wel gevolgd. Ik heb wel artikels destijds daarover gelezen en zo. Ik was er helemaal niet zo in mee met hoe dat precies zat.
Nee.
Maar het heeft wel echt zo weer iets van zo intriges en het is in een hotelkamer. Het is echt zo recipe for disaster.
Ja, inderdaad. Ja, het was een interessante zaak om iets te doen.
Ondanks dat het maandag was, was het...
Het was wel oké.
Was het wel oké. En met deze fijne woorden sluiten we af.
Ja.
Bedankt en tot binnenkort.
Bye.